Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 145 en daarvan het eerste en het derde vers. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, en het derde, zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten gaan, de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elk een. Psalm 145, vers 1 en 3.
Thank you.
We doen met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we Psalm 147, het derde vers, zeer groot is onze Heer, vol krachten. Psalm 147, het derde vers. En in ieder van u spreken bij zichzelf in het hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Heere, dat is toch wel heel wonderlijk dat u zo machtig en groot bent, onpeilbaar diep zijn uw gedachten en uw verstand is nooit af te meten. Hebben we gezongen dat u zich dan ontfermen wilt over mensen die niets hebben mee te brengen, zachtmoedigen. Hebben we van gezongen mensen die helemaal zijn aangewezen op uw trouw, op uw goedheid, op uw genade. En eigenlijk, heren, als we nu hier vanmiddag bij elkaar zijn, dan moeten we ons daar wel diep over verwonderen, want u vraagt naar ons en u brengt ons hier vanmiddag samen en u wilt tot ons spreken door uw woord. Wat een goedheid zit daarachter en een trouw dat u zo neerbuigt naar mensen die het er helemaal niet naar maken en die ook elke dag het weer kwijt kunnen zijn en zomaar een verkeerde weg inslaan en die van zichzelf ook helemaal er niet voor openstaan. Die een hart hebben wat er dwars tegenin gaat en toch U wordt het niet moe om ons te roepen en uw hand op ons leven te leggen. U komt tot de kinderen en heren, wat is dat fijn dat ze er ook vanmiddag zijn. En we danken u daarvoor en we bidden. Geef dat de kinderen vanmiddag er wat van begrijpen mogen en jongeren. Want het gaat ook over kinderen en het gaat ook over jongeren. Net zo goed als over de ouderen. U bent toch niet alleen maar een God voor ouderen en ook niet een God voor kinderen. U bent een God die van jong tot oud naar ons vraagt. Die heel ons leven dragen wil in die trouw van u. En zo mogen we op deze eerste zondag van het nieuwe jaar samen zijn, omdat u ons samenbrengt. Heere God, we bidden u, geef dat we dan iets van die goede gedachten van u meekrijgen vanavond. Dat we door de kracht van uw Heilige Geest dat wonder van uw genade gaan ontdekken en tegelijk waartoe ons dat allemaal roept. Dat we ook stil zullen staan bij die vraag waartoe wij nu eigenlijk op aarde zijn. Want we zijn er niet zomaar en we zijn ook niet per ongeluk op deze wereld gekomen. U hebt ons geschapen. Leer ons dan zo leven dat we het mogen zeggen, gij die mij geschapen hebt. En dat we dan verder leren zeggen, Heere, leer mij dan ook leven tot uw eer. Zegen ons vanmiddag als we het woord gaan openen. U wil ons helpen en leiden door de kracht van uw geest. En wil een ieder van ons geven wat hij of zij nodig heeft. Uit genade bidden we dat. Om Jezus wil. Amen. We gaan het woord van God lezen in Lucas 19. En we lezen vers 11 tot 27. Lucas 19, vers 11 tot 27. Dat sluit aan bij het voorafgaande gedeelte van Lucas 19. Waarin we het verhaal lezen van de ontmoeting van Christus met Zacchaeus. Zijn bekering en de vernieuwing van zijn leven. En je zou kunnen zeggen, terwijl ze dan nog in huis zijn, of bijna in huis zijn, begint Christus verder te spreken. Het 11e vers van Lucas 19. Terwijl ze nu dit alles hoorden, sprak hij een gelijkenis uit, die hij eraan toevoegde, omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Hij zei dan, een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn 10 slaven, gaf hun 10 ponden en zei tegen hen, doe daarmee zaken totdat ik terugkom. En zijn burgers haatten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen, wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. En het gebeurde toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst genomen had, dat hij zei dat men die slaven aan wie hij het geld gegeven had, bij hem zou roepen om te weten wat ieder met zaken doen aan winst had gemaakt. Toen verscheen de eerste en zei, Heer, uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd. En hij zei tegen hem, goed gedaan, goede slaaf. Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over 10 steden. Toen kwam de tweede en zei, Heer, uw pond heeft 5 ponden opgeleverd. Hij zei ook tegen hem, en u, wees machthebber over 5 steden. En een ander kwam en zei, Heer, zie hier uw pond, dat ik had weggelegd in een zweedoek. Want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt en u maait wat u niet gezaaid hebt. Maar hij zei tegen hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. U wist dat ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet heb uitgezet en maai waar ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u dan mijn geld niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen. En hij zei tegen hen die bij hem stonden, neem dat pond van hem af en geef het aan hem die de 10 ponden heeft. En ze zeiden dan tegen hem, Heer, hij heeft al 10 ponden. Want ik zeg u dat aan een ieder die heeft gegeven zal worden. Maar van hem die niet heeft, zal ook afgenomen worden wat hij heeft. Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood. Tot zover lezen wij het woord van God. U krijgt in deze dienst gelegenheid om uw gaven uit te reiken. De eerste collecte voor vredesteamen, de tweede collecte voor de kerkrentmeesters en bij de uitgang voor het kerkgebouw. Van harte de collecten bij u aanbevolen. We gaan zingen uit Psalm 37 en daarvan het tweede en het derde vers. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. En het derde vers, geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Vers 2 en 3 van Psalm 37. In aansluiting aan de preek zingen we van Psalm 19, het vijfde en het zesde vers. Des Heeren vrees is rein, dus krijg ik van mijn plicht. Psalm 19, vers 5 en 6. De tekst voor de preek vinden we in de gelijkenis van de ponden, Lucas 19, het dertiende vers. En hij riep zijn 10 slaven, gaf hun 10 ponden en zei tegen hen: doe daarmee zaken totdat ik terugkom. Eigenlijk merkwaardig, gemeente. Zo met oud en nieuw, vlak voordat het 12 uur wordt, dan tellen we de seconden. Misschien weet u dat in New York op Times Square, daar is dat een enorme procedure. Dan gaat er een minuut voor 12 een verlichte bal langs een vlaggenmast naar beneden. En al die tijd, dat duurt precies een minuut, en al die tijd tellen de mensen de seconden af. Miljoen mensen en meer. En als het dan gebeurd is, dan wensen we elkaar een gelukkig nieuwjaar. Dan zijn we opeens van de seconden op het jaar overgeschakeld. Want ja, zo zit het nu eenmaal in elkaar en zo leven we. We hebben een nieuwe kalender, we hebben een nieuwe agenda. Maar is er nou verder wat veranderd? De Bijbel heeft eigenlijk een heel andere kijk op de tijd. Dat begint al met het scheppingsverhaal. Dan lees je elke keer een dag. De eerste dag. Het was morgen geweest, het was avond geweest, de eerste dag. Een wonder. En de volgende dag, weer een dag. En eigenlijk gaat dat telkens door in de Bijbel. Wij rekenen in jaren, maar de Heere zegt, elke dag is een gekregen dag. Als Jacob bij Farao komt en de Farao vraagt aan hem hoe oud hij is, dan zegt Jacob, de dagen van mijn jaren zijn zoveel. Met andere woorden, ik ben wel zo oud geworden, maar ik moet leren leven bij de dag. Zo staat het er ook, leer ons onze dagen tellen, zo tellen dat we een wijs hart bekomen. Elke dag is gegeven om God te dienen en voor hem te leven. En dat geldt nog meer omdat we op weg zijn naar de wederkomst. Want het boek Openbaring zegt, er zal geen tijd meer zijn. Er wordt op een moment geen uitstel meer gegeven. Er komt een moment dat de klok voor het laatst tikt. En we komen al dichter bij die dag. En daarom sluit de Bijbel ook met het gebed. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. En als u leest in het Nieuwe Testament, ook in de brieven, dan merkt u dat de apostelen daar heel sterk bij geleefd hebben. Paulus schrijft aan de Romeinen, de zaligheid is ons nu nader, is dichter bij ons dan toen we tot geloof kwamen. En iets van zo'n soort verwachting vinden we ook in dat gedeelte wat we gelezen hebben uit Lucas 19. De discipelen verwachten zelfs dat het koninkrijk van God direct zal aanbreken. Ze zijn in Jericho bij Zacchaeus op weg naar Jeruzalem. En ze denken daar in Jeruzalem, daar zal Jezus koning worden over Israël. En dan zullen wij delen in zijn heerlijkheid. En eigenlijk hebben door alle tijden mensen daarvan gedroomd. Ze kijken uit naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Ze zeggen nog even en dan begint het pas goed. En elke keer staan er ergens weer mensen op in een bijzondere beweging die zeggen, dan en dan komt Jezus terug. En ze zijn als de mensen op Times Square in New York. Ze wachten en ze tellen de tijd af. En ze lopen dan vaak ook wel een beetje met hun hoofd in de wolken. Misschien dat ze daarom ook hoog op de berg klimmen in veel gevallen. Ze zeggen, Jezus komt spoedig. Net als de Thessalonicenzen. Die zeiden dat ook, de mensen in Thessalonica. En die hielden maar gelijk op met werken. Het is trouwens opvallend dat dat soort mensen vaak gelijk maar stopt met werken. Maar de Bijbel leert ons toch wel andere dingen. Want dan vergeten ze dat er aan die wederkomst van Christus het een en ander vooraf gaat. Dat wij hier en nu leven. En dat we voor dit moment van God een roeping meekrijgen. En daar heeft de Heere Jezus het hier over. En dat er nog meer is, dat het zelfs zo is, als je de Bijbel goed leest, dat de heerlijkheid die God belooft aan ieder die gelooft, verband houdt met ons leven hier en nu. Christus zegt in Openbaring, zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden naar zijn, wat zijn werk zijn zal. Daar zijn we nooit zo op, wij vinden vaak dat dat een beetje rooms-katholiekachtig klinkt, maar toch, de Bijbel laat dat wel heel duidelijk zien. En de Bijbel zegt er nog wat bij, die zegt, zorg nu dat je bereid bent om mij te ontmoeten en leef tot mijn eer. Want straks komt Christus daarop terug en dan deelt hij zijn heerlijkheid uit. En daarom zegt de Heer Jezus in deze gelijkenis tegen ons aan het begin van 2014, kijk niet te ver vooruit, maar kijk op deze eerste zondag van het nieuwe jaar, nu is wat je opdracht is voor de komende tijd. Doe zaken totdat ik terugkom. En de Heer Jezus vertelt daarbij een gelijkenis die de mensen uit die tijd wel herkend hebben. Want ze werden herinnerd aan iets wat er gebeurd was toen koning Herodes de Grote, de kindermoordenaar, u weet wel, toen Herodes de Grote overleed. Want die had zijn testament geschreven en in dat testament stond dat zijn zoon Archelaus, die je ook genoemd vindt in het Lucas-evangelie, dat Archelaus, zijn opvolger zijn moest. En Archelaus trok naar Rome, naar de keizer, om daar het koningschap te ontvangen. Hij werd etnarch, maar dat een trapje lager, maar hij werd het wel. Ondanks dat er vrijwel diezelfde tijd, toen hij naar Rome ging, ook een hele deputatie van Joden naar Rome trok om tegen de keizer te zeggen, alstublieft, laat deze man het niet worden. Maar hij werd toch benoemd en toen hij terugkwam, nam hij verschrikkelijk wraak. Hij liet een aantal van de Joden doden en werkelijk letterlijk afslachten. Zoals het laatste vers wat we lazen uit het gedeelte wat we lazen vanmiddag ons ook zegt. Sla ze voor mijn ogen dood. Letterlijk staat er, slacht ze af. Zo ging het bij Archelaus. En nu lijkt deze gelijkenis een beetje op dat verhaal. Maar het gaat wel over andere dingen. Want Christus wil ons laten zien waar het in dit jaar en waar het in uw en in jou en in mijn leven op aankomt. Hij vertelt ons de gelijkenis over iemand die op reis ging om het koning te worden. En voordat hij vertrekt, roept hij 10 slaven bij elkaar en hij geeft iedereen een bedrag aan geld. Het wordt hier een pond genoemd. Je zou kunnen denken dus aan een gewicht in zilver. Hoe het precies zat en wat het allemaal waard was. Nou, ik denk dat een van die commentaren wel gelijk heeft als hij zegt, houd het nou zo'n beetje maar op 3 maandsalarissen. En daarmee moeten ze handel doen. Je zou kunnen zeggen, ze hebben dus een klein werkkapitaal. Ze kunnen niet naar de bank gaan om te zeggen, ik heb hier al 1000 euro en maak er even 10.000 of 15.000 bij. Ze moeten het met dat kleine bedrag doen. Kleinhandelaar worden. Langs de weg, op de markt, misschien zo in het losse verkeer. En daarmee moeten ze zaken doen totdat de koning terugkomt. En anders dan in de gelijkenis van de talenten, daar gaat het over de gaven die God aan mensen geeft, gaat het hier om hetzelfde. Want ze krijgen allemaal dezelfde opdracht, zaken doen. En daarmee zitten we dus midden in de betekenis van de gelijkenis voor ons leven. Want u hebt al begrepen, met die koning, daar wordt Christus mee bedoeld. Hij is bij zijn hemelvaart heen gegaan om van zijn vader het koninkrijk te ontvangen. En nu regeert hij in de hemel alle dingen als de koning van hemel en aarde. En toen Christus ten hemel voer, hebben de engelen het gezegd: deze Jezus is van u opgenomen, maar hij komt terug in koninklijke heerlijkheid. En dan zal heel de wereld hem zien en aanbidden. Dat is nog niet overal zichtbaar vandaag. Integendeel, het is eigenlijk net als in die gelijkenis, in de gelijkenis ook precies zoals het vandaag ook is, als in het verhaal van Archelaus. Er zijn allerlei mensen die weerstand bieden. De burgers haten hem, zegt de gelijkenis. Ze zeggen: we willen niet dat deze man koning over ons wordt. En dat werd ook duidelijk. Denk aan Christus, hij is aan het kruis gebracht. Hij is ter dood gebracht. En toen Christus was opgestaan uit de doden en ten hemel gevaren, toen zijn ze aan zijn volgelingen begonnen. Want als ze Christus niet meer kunnen grijpen, dan zullen ze zijn volgelingen treffen. En dat gaat nog steeds door. Dat gaat door in christenvervolging. Dat komt tot uiting in allerlei ketterijen in de kerk. Het komt op alle manieren in de maatschappij terug. Je ziet het gebeuren in landen als Syrië, u hebt ervan gelezen misschien in de krant, Saoedi-Arabië, Noord-Korea, noem ze maar op, Nigeria. Maar komt ook dichterbij. Dan moeten we niet gelijk beginnen over christenvervolging, maar we zien het wel gebeuren in onze tijd, dat het geloof steeds meer een beetje naar de rand van de maatschappij geduwd wordt. En de grote massa die heeft meer met koopzondagen dan met kerkdiensten. En toch zijn er ook anderen. En dat zijn in die gelijkenis die 10 slaven die elk een pond krijgen. U weet wat, 10 is een vol getal. Maar 10 is ook het getal van mannen die je nodig hebt om in de synagoge een dienst te kunnen houden. Je zou dus kunnen zeggen, als ik naar die 10 slaven kijk, dan hebben we het over de gemeente van Christus, die zijn eigendom is. Dat is het beeld van de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Ze zijn van hem, hij heeft ze gekocht en betaald. En ze zijn geroepen tot zijn dienst. En het gaat bij die slaven dus niet om de wereld om ons heen, maar het gaat om mensen die geloven. Het gaat ook om mensen, zou je wat breder kunnen zeggen, die leven onder het regime, onder het bewind van de koning. Dus mensen als u en jij en ik hier in de kerk. Alleen het stelt ons wel voor de vraag, hoe zijn wij nou onderweg? Volgen wij Christus ook echt? En wat verwachten we van hem? En wat mag hij van ons verwachten? Want Jezus volgen, dat raakt je hele leven. Jezus volgen, dat betekent jezelf aan hem verliezen en leren leven van genade. En is dat nu zo ver bij ons gekomen? Dat hij de koning van ons leven is. Want anders word je tot bekering geroepen. Dat doet God ook. Die zegt: bekeer je, geloof het evangelie. En wanneer je hem nu door genade hebt leren kennen als je heiland, wat betekent dan het geloof in uw en in jouw leven? Want Christus zegt: doe zaken totdat ik terugkom. Dat vraagt dus om je inzet. Dat vraagt ook om de liefde van je hart. Het gaat om de vraag: wat is de koning ons waard? En kijk dan eens naar die slaven die een pond hebben ontvangen. Ze gaan aan het werk en ze proberen er meer van te maken. Jongens en meisjes, het doet me een beetje denken aan wat je wel eens meemaakt. Misschien hebben jullie het ook wel eens meegemaakt op een verjaardag. Dan heb je een verjaardagspartijtje en dan gaan ze wat organiseren. En dan zeggen ze: weet je wat, jullie krijgen allemaal wat mee. En dan gaan we naar de winkels en we gaan naar de markt. En dan moeten jullie proberen met elke keer te ruilen om er iets meer van te maken. Meneer, ik heb hier een rolletje King. En wat zou ik nou van u terug kunnen krijgen? En ja, misschien eindig je wel met een groot bos bloemen voor je moeder of voor iets anders. Je hebt er wat meer van gemaakt. Nou, dan ben je een hele middag mee bezig. Je loopt van het een naar het ander. Want je moet elke keer een klein stapje verder zien te komen. En zo is het ook met die slaven. Dat valt helemaal niet mee, want het bedrag wat ze hebben is niet groot. Ik bedoel, als je een paar miljoen tot je beschikking hebt, kun je misschien gauwer winst maken dan dat je dat moet doen met pakweg een paar honderd of duizend euro. En de omgeving waarin ze werken, die zit ook niet mee. Want de mensen hebben een hekel aan hun heer, dus die zitten ook niet te wachten dat een van zijn slaven handel bij hen komt drijven. En toch zetten ze door. Ze zijn dag en nacht bezig. Want ja, zo gaat dat. Als je zaken wil doen, dan kun je niet alleen maar van 9 tot 5 werken. En als je van 9 tot 5 wil werken en zegt, oké, de deur is dicht, voor mij is het weer gebeurd. Ja, dan schiet je maar weinig op. Ze doen uit alle macht wat ze kunnen, want ze weten het is voor hun koning. En het was toch eigenlijk al een wonder dat hij hen een pond heeft gegeven. Ze waren maar gewoon slaven. En toen kregen ze een heel eigen taak mee, waarvoor ze zelf verantwoordelijk waren. En hoe groter hun liefde nu voor hun koning was, des te meer zullen ze zich inzetten om de opdracht na te komen. Want ze weten, hij komt terug. En dan zal hij vragen wat we gedaan hebben. En dat kun je nou zomaar toepassen, gemeente, op je eigen leven. Want dat pond waarover hier gesproken wordt, dat is het woord van God. Dat is het evangelie van de Heere Jezus Christus. Luther zegt, dat is een schat van de kerk. Je zou kunnen zeggen, dat reikt God ons aan. En dat krijg je mee, ook voor dit jaar, om ermee te werken. En dat raakt ons allemaal, want je kunt niet met iets werken als je niet weet wat het inhoudt. En bovendien, het evangelie vertelt ons wie de Heere voor ons is en wie we zelf zijn en wijst ons de weg naar zijn toekomst. Er is veel aan de orde in onze wereld en we weten helemaal niet wat er van het jaar allemaal nog gebeuren gaat. En juist daarom kunnen we het woord niet missen. Het gaat mee in blijde dagen, fijne momenten in je leven, waar je dankbaar opziet tot God en zegt, Heere God, wat hebt u ons gezegend. Maar dat woord is er ook in tijden van verdriet en van zorgen. Als mensen zeggen, ach, wat je nou overkomt, er zijn eigenlijk geen woorden voor. En dan gaat het woord als het laatste woord open. Wat tegelijk het eerste is, wat je echt helpen kan. En telkens spreekt de Heere ons aan om ons de weg te wijzen die we gaan moeten. En hoe meer je daar nou bij leeft, houd op uw weg het oog op hem gericht, hebben we gezongen. Des te meer gaat het ook voor je betekenen. Dan wordt dat woord werkelijk een lamp voor je voet en een licht op je pad. En dat is zaken doen met het woord. Dat is er winst mee maken in je eigen leven. En dan ga je merken dat het je raakt en dat het je kracht geeft, dat het wat doet aan je hart. Want je hoort er de stem van de Heere Jezus in. En hij laat je al zijn liefde zien. En hij geeft je vastheid en zekerheid in het geloof. Hoe meer je met dat woord leeft, des te meer ga je ook groeien in het geloof. En dan merken we dat de Heer ons tegelijk elke keer weer op onze plek brengt. Want dat woord, dat laat je ook zien wat er verkeerd is in je leven. Dat laat je zonde zien. En dat brengt je op je knieën voor God in je zwakheid en in je tekort. En juist daarom krijg je de Heere steeds meer nodig. Je leert echt leven van genade en van die liefde van God. En dan ga je steeds meer zien dat Hij elke dag voor je zorgt. En als je zo op weg gaat, gemeente, dan, ja, dan hebt u dit jaar ook een gezegend jaar. En dan zullen er momenten komen waarin je die Bijbel gewoon speciaal voor je opengaat. Misschien onder een preek of als je thuis wat leest of als je een lied zingt. Dat het plotseling kan zijn dat het is alsof God heel direct tot u of tot jou het woord richt. En je denkt, dit is de Heere zelf. En dat je gaat bidden, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Want zo alleen zul je ook in je handel en wandel staande blijven in het geloof en kun je dat ook in praktijk brengen. Want dat laatste hoort er helemaal bij. Want de Heere wil dat we hem in ons dagelijks leven dienen. Die slaven uit de gelijkenis, die moesten elke dag bezig zijn om met dat pond wat winst te maken. Die konden dus niet denken, oh ja, vandaag maar eens even niet. Of deze week stoppen we er maar even mee en volgende week dan zullen we het wel weer zien. Nee, zo gaat het toch niet. Als je zaken wil doen, dan moet je constant alert zijn. Op kansen, dan moet je scherp zijn, mogelijkheden zien. Dan moet je durven dromen, maar dan moet je ook durven doorpakken. En als er handel is, dan moet je daarvan gebruik maken. Dan sta je op de markt van het leven. Zoals de mensen op de markt staan en dan probeer je daar mee winst te maken. Kijk, daarom zijn zondagschristenen nooit echt gelovigen. Zondagschristenen, dat zijn mensen die gaan zondags naar de kerk. En die horen het allemaal aan. En die komen thuis en die hangen de jas op. En die leggen het kerkboekje weg en die zeggen zo, we hebben het voor deze week weer gehad. En dan zie je verder in de week nergens aan dat die mensen het nou ook nog iets met het evangelie hebben. Die consumeren een beetje en dan laten ze het er verder mee zitten. Maar als het evangelie echt je hart heeft geraakt, dan vraag je elke dag weer, leer mij naar uw wil te handelen. En daar gaat het eigenlijk ook om in ons leven. Ook dit jaar, de kalender is nieuw. En je hebt een nieuwe agenda aangeschaft misschien. En er staat van alles in. Maar eigenlijk zou je elke dag op de kalender moeten zetten of in je agenda. Vandaag werk te doen voor koning Jezus. Doe zaken voor het koninkrijk. En dat is eigenlijk ook het kenmerk van bekering. Toen Paulus bekeerd werd, stilgezet werd bij Damascus, was zijn eerste vraag: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dat is zijn hele leven verder doorgegaan. Dat laat je nooit meer los. En als dat nou de kern van je leven is, gemeente, dan kun je ook voor anderen tot een zegen zijn. En dat bedoelt de Heer Jezus hier heel bijzonder als hij zegt, doe zaken. Hij wil dat we actief zullen zijn in deze wereld. Dat we winst maken voor zijn koninkrijk. Dat kan in de gemeente zijn. In de kerk of wereldwijd. Er zijn een heleboel taken waarmee je dienstbaar kunt zijn in Gods koninkrijk. Dat zal ook hier wel zo zijn. En dat gewone werk, dat moet wel gebeuren. En dat is ook bij de ambtsdragers zo. Die ambtsdragers, die zijn er niet om voor u het werk te doen, dat denken we vaak. Maar het is net andersom. Efeze 4 zegt, die ambtsdragers, die zijn er om de gemeente toe te rusten tot dienstbetoon. Dat wil zeggen om je dus aan het zaken doen te brengen en te houden. En er wordt van alles georganiseerd en er zijn allemaal mensen bij nodig. En bent u en ben jij dan ook al ingeschakeld? Maar het gaat nog verder. Heer Jezus zegt ook, predik het evangelie aan alle schepselen. Dat gebeurt dus met woorden en daden. Laat dat met je meegaan vanuit de kerk, van zondag, de week in, als je naar school gaat, bij je studie. Laat het meegaan in de fabriek of in de werkplaats of op kantoor, in je bedrijf of thuis, in je gezin. En dan kan het zomaar zijn dat je plotseling een kans krijgt om een ander iets mee te geven van het evangelie. En ik weet dat dat moeilijk is, want het is meestal precies andersom. Er zijn een heleboel mensen die werken in een omgeving, daar wordt meer gevloekt dan gebeden. En die hebben het daar best moeilijk mee. Misschien bent u er ook zo heen. En dan mag je vragen om de leiding van de Heilige Geest. Jezus zegt in de uren, als je het nodig hebt, zal het je gegeven worden. En dan kan het toch zomaar gebeuren dat er een vriend is van jou die het moeilijk heeft. En die je dan toch de weg mag wijzen naar de Heere Jezus. Of iemand op je werk die met grote vragen rondloopt. Kijk, we hoeven natuurlijk niet allemaal predikers te worden zoals je wel eens ziet, zo in de steden van die mensen. Met respect hoor, die heb ik daarvoor, die daar dan staan en een soort straatprekers zijn. Maar we kunnen het ook veel meer doen, denk ik, in ons eigen leven. Dat je de kansen waarneemt die je krijgt om anderen de weg te wijzen naar Christus. Iemand noemde dat een Andreasgeloof. Misschien hebben u daar wel eens van gehoord. U weet wel, Andreas, dat was de broer van Petrus. En ja, Andreas die stond eigenlijk een beetje in de schaduw van Petrus. Want Petrus, ja, dat was dan toch wel een heel bijzondere apostel. En van Andreas lees je maar heel weinig. Maar kijk het maar na in het evangelie. Elke keer als Andreas genoemd wordt, dan is hij bezig om iemand naar Jezus te brengen. En misschien moet u daarvoor dit jaar nog maar eens extra om vragen. Dat u zegt, Heere, maak me tot een zegen voor anderen. En dat kun je pas goed zijn als je dicht bij de Heere leeft. Als je dicht bij zijn woord leeft. En dan ga je plotseling merken dat het evangelie kracht doet. In je eigen leven of in het leven van anderen. Het kan zomaar gebeuren, gemeente, dat iemand je aanspreekt op je geloof. Hoe zit dat nou? Jij gaat naar de kerk, je bent de enige in de klas of in je studiekring. Wat betekent dat nou voor jou? Dat je dat zomaar mag vertellen in een klas of in je groep jongeren. Die er best nieuwsgierig naar zijn, want ja, wie gaat er nou tegenwoordig nog naar de kerk, zeggen mensen dan. Het kan ook zijn dat je zomaar aangesproken wordt. Door iemand echt in nood en die zoekt en tast om ergens houvast te vinden. Kijk, dat is nou zaken doen voor Gods Koninkrijk. Dan ben je actief en dan ben je oplettend. Want om kansen te zien, dan moet je ook leren luisteren. En dan moet je oog hebben voor een ander. Maar als de Heilige Geest in je werkt, dan ga je zeggen wat Paulus zei en de liefde van Christus dringt ons. En ik denk dat we dat meer dan ooit nodig hebben. Wat is dat een zegen, gemeente, als dat in je leven zo gaat gebeuren. Doe zaken, zegt Jezus. Want de velden zijn wit om te oogsten. En onze wereld is vol van mensen die Jezus niet kennen. En die zoekend rondtasten. Of ze ergens zou vastvinden. En dan zegt dat lied, maak ons tot een licht voor de volken. Tot een stralend licht voor de mensen om ons heen. Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. En als je nou zo bezig bent, gemeente, dan zijn de tijden dat je merkt dat het woord zijn werk doet. En dat vertellen de slaven ook aan hun meester als zij terugkomt. En ze moeten afrekenen. Dan worden er 3 geroepen. U weet, 2 of 3 getuigen, dan weet je het zeker. En zo gaat het ook hier. En daar komen ze dan. De eerste zegt, meester, uw pond heeft 10 pond opgeleverd. Ik heb winst gemaakt. En de tweede komt en die zegt, uw pond, 5 pond heeft het opgeleverd. En ze hebben er hard voor gewerkt, maar je hoort de blijdschap en de verwondering erin doorklinken. Want eigenlijk heeft dat pond het gedaan wat de meester hen had gegeven. Want zonder dat pond, dan waren ze gewoon arme slaven gebleven. Maar nu leggen ze de winst die ze maakten in de handen van hun koning. En ze worden rijk beloond. En dat is nou de zegen van het geloof, gemeente. Wie heeft, zal gegeven worden. Het komt er dus wel op aan dat je wat hebt. Dat wil zeggen dat je door het geloof leeft in de dienst van de Heere. En dat je daarmee werkzaam bent om winst te maken. Maar zo leer je steeds meer dat alles genade is. Dat God zorgt. Dat Hij je de weg wijst. En dat geldt ook voor dit komende jaar. Hoe meer wij uit Gods hand leren leven. des te meer zullen we ontdekken dat hij de weg baant. Dat is geen garantie dat het allemaal makkelijk gaat. Dat is ook geen garantie dat je alles krijgt wat je graag zou willen hebben. Maar dat Jezus meegaat. Wie Christus volgt, die komt in de strijd te staan met jezelf, met de wereld en met de duivel. Maar door alles heen trekt God zijn spoor. En hij wil je zegenen en tot een zegen stellen. Ik kan me zo indenken, gemeente, dat die twee slaven elkaar wel eens aangekeken hebben. En dat ze elkaar aangesproken hebben terwijl ze druk waren met zaken doen. Dat de een tegen de ander zei, joh, hoe gaat dat nou bij jou? En dat die ander zei, joh, ik zal je vertellen, man, deze week, joh. Het was geweldig. En ze vertelde over de winst die ze maakten en hoe ze dat gedaan hadden. En ze leerden van elkaar en ze deelden hun teleurstellingen en hun meevallers. En ze gaven elkaar moed om des te harder aan het werk te gaan. En dat is ook zaken doen voor het Koninkrijk, gemeente. Dat je met anderen, ook in de gemeente en zeg maar ook in de kerkenraad met elkaar, dat je deelt of op een bijbelkring wat je van de Here hebt ontvangen. Vroeger zeiden mensen, hoor wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat je de zegen in je leven benoemt. Dat je naar elkaar omziet. Dat je elkaar ook steunt in de strijd van het geloof. En dan zijn we als gemeente op elkaar betrokken. Dan ben je als jongeren, kijk je naar elkaar om. Dan schrijven we elkaar niet af, maar dan gaan we ook een ander beter achten dan onszelf. Ja, en dan kan het natuurlijk ook anders, jammer genoeg. Want er staat ook nog een derde slaaf in de gelijkenis. En die heeft ook een pond van zijn meester gekregen. En toen hij het kreeg, heeft hij het weggelegd, heeft het in een zweedoek, in een mooie lap gewikkeld en hij heeft het gauw weggelegd. En die slechte slaaf, ja, hij deed het nog minder dan die ander uit de gelijkenis van de talenten, want die had zijn talent nog in de grond gestopt. Maar deze man die legt het gewoon weg en dan zeggen de rabbijnen, als je het zo opbergt, dan neem je bewust het risico dat het ook nog gestolen kan worden. In ieder geval, het bleef ongebruikt liggen. En toen de dag van de afrekening kwam, toen ging hij naar de kast om zo te zeggen. Hij pakte het eruit en hij nam het mee. En hij zei tegen zijn meester, meneer, hier heb u het. Alsjeblieft. En hij probeerde hem de schuld te geven van zijn eigen luiheid. Want hij zei, ik wist dat u een harde meester bent. En ik was bang voor u. Ik dacht, als ik het kwijt ben, nou dan staat me wat te wachten. Want u maait waar u niet gezaaid hebt en u haalt weg wat u niet gegeven hebt. Ik heb het dus maar gewoon bewaard. En zo velt die man zijn eigen oordeel. Eigenlijk is het te triest voor woorden. Want hij was bang voor zijn meester, zei hij. Maar het toch niet echt. Want als hij nou werkelijk bang was geweest, dan had hij wel alles op alles gezet om zaken te doen en winst te maken. Dan had hij het pond, zegt de meester, zelfs nog op de bank kunnen zetten, bij de geldwisselaars uit kunnen lenen en winst kunnen maken, rente kweken. En nu bleef het ongebruikt. En dat is erg. Weet u wat nog erger is? Dat die man eigenlijk ook mist wat dat die meester hem met dat pond had gegeven. Hij heeft nooit iets gemerkt van de blijdschap die anderen kenden toen ze zagen dat dat kapitaal groeide. Hij wist dus niet wat het was om 's avonds thuis te komen en tegen zijn vrouw te zeggen, joh, het is toch zo geweldig gegaan dat hij 's avonds God kon danken voor zijn zegen. Kijk, als u zo met het geloof omgaat, dan is het echt een dode boel. Dan is het ook iets waarvan je denkt, nou, ik snap in vredesnaam niet wat mensen daar nou nog mee moeten in deze tijd. En het ergste is dan dat die slaaf dus ook helemaal niets weet van liefde tot zijn meester. Hij heeft alles opgeteld en toen heeft hij het erbij laten zitten. En daarmee heeft hij niet alleen zelf de zegen gemist, maar hij is ook niet voor een ander tot zegen geweest. En dat is levensgevaarlijk. Je leest in de gelijkenis van de talenten, dat is trouwens een andere gelijkenis, maar daar lees je dat de boze slaaf in de buitenste duisternis wordt geworpen. Dat zegt de Heer Jezus in deze gelijkenis niet, maar wel eindigt het met de dood van zijn tegenstanders. Die man staat met lege handen. Je zou kunnen zeggen, die man die verliest ook nog wat de meester hem eerst had gegeven. Hij raakt kwijt wat hij eerst had. En hoe moet je dat uitleggen? Je kunt het op twee manieren doen. Je kunt zeggen, als die man dus een echte gelovige zou zijn, het beeld van een gelovige die het er in zijn leven vaak bij heeft laten zitten, dan kun je denken aan wat Paulus schrijft. Die zegt ergens van mensen die bouwen wat op met hout en hooi en stoppels, en dat wordt in de dag van het oordeel allemaal verbrand. En dan wordt zo iemand behouden, maar door vuur heen. Je zou zeggen, die komt geblakerd binnen. Maar je kunt het ook anders lezen. Je kunt ook zeggen, ja, dan valt alles weg wat extra was, wat je gekregen hebt. Je hebt toen je geboren werd al wat meegekregen in je doop. Je hebt het meegekregen misschien bij je opvoeding. Je hebt het woord van God meegekregen. En als je er nooit wat mee gedaan hebt, dan gaat het al verder bij je vandaan. Als je geestelijk lui bent, dan mis je de zegen. En dan word je al harder en al kouder van binnen. En dan verspeel je de rijkdom die God geven wil aan allen die de verschijning van Christus hebben liefgehad. Dan kun je zeggen, als je het zo laat liggen, wat God je geeft, dan kies je zelf voor de duisternis. En dat is nu het grote verschil met die andere slaven. Die hebben gewerkt zolang het kon en ze werden gezegend. En ze krijgen macht over steden in het koninkrijk. En de een krijgt er zelfs bij wat van de ander is weggenomen. En wanneer ze dat ontvangen, dan moeten ze zeggen, meester, het was allemaal genade. Alleen al het werk in uw dienst, dat was voor onze grote vreugde. Want telkens als er winst was, dan hebben we iets gezien van uw goedheid en van uw trouw en van de macht van wat u ons had gegeven in dat pond. En misschien herkent u dat, gemeente, want weet u, een gelijkenis, dat is als een spiegel. Daar kun je jezelf in terugzien. En dan is het duidelijk, als je geestelijk lui bent, dan blijf je in donker. Dan kom je steeds meer in donker. En dan eindig je in de duisternis. En dan mis je de zegen die God geven wil. Maar als je met de Heer op weg gaat, dan zul je merken dat het kracht doet. Winst maken voor het koninkrijk. Catechismus zegt, waarom moeten we goede werken doen? Bijvoorbeeld, opdat ik uit mijn goede werken verzekerd word van mijn geloof. Dat is dus geloofzekerheid. En dat ik voor anderen tot een zegen ben. Namelijk, dat ik andere mensen met mijn goede werken voor Christus win. En zo op weg naar Gods toekomst. Dat is leven met Christus. Dat is zaken doen. Goeie zaken, zeggen we tegen elkaar. Als je mensen ontmoet die allebei een beetje in het zakenleven zitten. Nou joh, goeie zaken verder hoor. Kijk, zo zegt de Heer dat ook. Goeie zaken. Want straks breekt de grote dag aan. Dat Christus in heerlijkheid komt. En dan zullen de rechtvaardigen blinken als de zon in het koninkrijk van mijn vader, zegt Jezus. En dan zal de een nog helderder blinken dan de ander. 10 sterren, 10 steden, 5 steden, hoe je het maar noemen wilt. Maar ze zullen allemaal zingen van de kracht van Gods genade. En ze zullen zeggen, dat pond van u, dat heeft er zoveel bij gewonnen. En hij zal zeggen, goed gedaan, goede slaaf. Is daar uw en jouw toekomst ook, gemeente? Want Jezus roept ons tot zijn dienst. Hij zegt, doe zaken totdat ik kom. Goeie zaken. En als je door het geloof op weg gaat, dan zeg je het met het lied. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon. Amen. Laten we danken en bidden, gemeente. Heere, we danken u voor uw woord op deze dag en voor alles wat u ons daarin hebt willen geven. U wijst ons de weg van het leven. Doe zaken totdat ik kom. We mogen het niet laten liggen. Daarmee missen we voor onszelf de zegen en zullen we ook niet voor anderen tot een zegen kunnen zijn. Maak ons zo tot een licht, Heere. Tot een zoutend zout, een stad op een berg, een licht op de kandelaar. Mensen die in hun dagelijks leven iets laten zien en laten merken in hun woorden en daden wat het betekent om met u te leven. Wil u zegen geven, ook aan de gemeente, dat we zo mogen zijn, ook in de gemeenschap waarin wij staan. In de wereld waarin we leven, met al die dagelijkse dingen waarin mensen soms heel veel dingen mee te maken hebben, waarin misschien sommigen van ons ook wel in hele moeilijke posities zitten. En dan bidden we van u, Heere, dat u hen moed en kracht wilt geven en dat u boven alles, bij jong en oud, in onze harten wilt werken met uw Heilige Geest. Want u hebt het gezegd, o Heere Jezus Christus, tot uw discipelen en daarmee tot uw kerk: jullie zullen mijn getuigen zijn. En dan gaat dat door tot aan het eind van de aarde. En we moeten het belijden, Heere, dat we vaak wel druk betrokken zijn op onze manier bij de zending, maar dat het soms dichtbij maar een beetje blijft liggen. En nu wilt u dat we zelf ons eigen leven in uw dienst besteden. Wil ons dan vernieuwen door uw Heilige Geest. Of vermeerder ons het geloof om u te kennen en voor u te leven. En steeds meer te leren leven van dat wonder dat terwijl wij ons ervoor inzetten u uw eigen werk doet. Dat het ten diepste ook weer niet ons werk is. En ten diepste ook niet onze inzet. Maar dat het uw genade is, uw woord wat kracht doet in mensen harten, zodat we er soms maar stil en verwonderd van worden. Heere, we bidden, laat zo uw koninkrijk voortgaan, ook hier in Noordwijk. En wees hier in de gemeente. En we bidden u voor de predikant en we bidden u voor de kerkenraad. En allen die een taak hebben in de gemeente, wil geven dat ze in de kracht van u tot een zegen mogen zijn. U hebt ook hier zo uw sporen willen trekken door de tijd heen. En we danken u daarvoor en wij bidden u, Heere God, verlaat niet wat uw hand begon, maar laat ook dit jaar hier het woord met voorspoed doorgaan en doen al wat u behaagt. Ga met ons, oud en jong, de week in, bij al wat op onze weg komt. Behoed en bewaar ons, leid ons op de eeuwige weg en stel ons tot zegen. Vergeef onze zonden, wil het verkeerde en zondige wegnemen ook uit deze dienst en wil het goede zegenen tot eer van uw naam. Aanvaard onze dank voor wat u hebt gegeven en wil ons horen uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte van Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Psalm 25, het zesde vers. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.